lieten we bijna al die
automatische zoon. Zo van, oh ja, dat is dat niet, dat ken ik wel. En terwijl je aan het zingen bent, dwaal je gedachten weer af en vergeet je weer wat de inhoud van het lied is. Terwijl ik eigenlijk best heel belangrijk vind om te weten, om te beseffen wat je zingt. Want ik denk, als we dat allemaal goed op ons laten doordringen, wat we zingen, dat we heel anders zingen dan wat we normaal gesproken zingen, zeg maar. Ik wil met u een stuk uit Gods woord lezen, 2 Kronieken 20. Het is best een heel stuk, maar laten we wel belang zien. Het gaat over koning Jozef wat. Die denkt dat hij een rustige vaarwater gekomen is, maar valt hem toch weer tegen. Ik begin bij vers 1 van hoofdstuk 20. Hierna gebeurde het dat de Moabieten en de Ammonieten en met hen een deel van de Negenieten de strijd trokken tegen Jozef wat. Toen kwam een Jozef wat de boodschap in, er komt een grote troepenmacht op u af. Van de overkant van de zee uit Syrië. En zie, zij zijn bij Hazon. En Jozefat, die werd bevreesd. Hij zette zijn zin op om de Heere te zoeken. Hij riep een vaste uit in heel Juda. En Juda werd bijeengeroepen om bij de Heere hulp te zoeken. Zij kwamen zelfs uit alle steden van Juda om de Heere te raadplegen. En toen ging Jozefat tussen de gemeente van Juda en Jeruzalem staan, in het huis van de Heer, voor de nieuwe voorhof. En hij zei: Heer, God van onze vaderen, bent u niet die God die in de hemel is? Ja, u bent de heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen u kan standhouden. Hebt u, onze God, niet de inwoners van dit land, van voor de ogen van uw volk Israël verdreven, en dat voor eeuwig aan het nageslacht van Abraham die u lief had gegeven? Zij zijn daar in gaan wonen en hebben daar voor u een heidendom gebouwd. Voor uw naam en gezegd, als ons enig heil overkomt, het zwaard van het gericht, de pest van de hongersnood, zullen wij voor dit huis en voor uw aangezicht staan, omdat uw naam in dit huis is. Wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen en u zult verhoren en verlossen. Wel nu zie, de Ammonieten, Moab en de bewoners van de Syriëbergen, tegen wie u niet Israël toestond op te treden toen zij uit de land Egypte kwamen. Daarom trokken zij hen vandaan en vaarden hen niet weg. Maar zie, zij vergelden het ons door ons te komen verdrijven uit uw bezit, dat u ons in bezit hebt gegeven. Onze God, zult u geen recht over hen oefenen? In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepen macht die op ons afkomt. En wij weten niet wat wij moeten doen, maar op u zijn onze ogen gericht. En heel Juda stond voor het aangezicht van de Heer, ook hun kleine kinderen, hun vrouwen en hun zonen. En toen kwam de geest van de Heer in het midden van de gemeente op Jehazia. Hij was de zoon van Jehida. En hij zei: sla je acht op, heel Juda, inwoners van Jeruzalem, en u, koning Jozefat, zo zegt de Heer tegen u: wees u niet bevreesd en wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht. Want niet aan u is de strijd, maar aan God. Ga morgen op hen afzien. Zij trekken nu over de afstandsis. Zij zullen hen aantreffen. U zult hen aantreffen aan het einde van het dal, voor de woestijn van Jeruel. Het is niet aan u in deze oorlog te strijden. Stel uzelf op, blijf staan en zie het heil van de Heer dat met u is, Juda en Jeruzalem. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Trek morgen tegen hen op, want de Heer zal met u zijn. En toen boog Jozefat zich met het gezicht der aarde en heel Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen voor het aangezicht van de Heer en bogen zich neer voor de Heer. En de levieten van de nakomelingen van de Katharieten en van de nakomelingen van de Karmelieten, al moeilijke naam, stonden op om de Heer, de God van Israël, met luide stem ten hoogste te prijzen. De volgende morgen stonden zij vroeg op en vertrokken naar de woestijn van Tekoa. En toen zij vertrokken, bleef Jozefat staan en zei: luister naar mij, Juda, en u, inwoners van Jeruzalem, vertrouw op de Heer, uw God, dan zult u stand houden. Vertrouw op zijn profeten, dan zult u voorspoedig zijn. En hij bleef overleg met het volk en stelde voor de Heer zangers aan en mensen die de Heilige Majesteit prijzen zouden, terwijl zij voor de gewapende mannen uittrokken en zeiden: loof de Heer, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. En juist op de tijd dat ze met zijn juich aan los zijn begonnen, legde de Heer hinderlagen tegen de Ammonieten. Ze werden al verslagen. De Ammonieten en Moab vielen, namelijk de bewoners van de Seirgebergte aan, door met hen de bad te slaan en hen weg te vangen. En zodra zij de bewoners van Seir hadden vernietigd, hielden zij elkaar in het verderf. Toen Juda bij het uitkijkpunt in de woestijn gekomen was, keerden zij zich naar de toekomst en zie, er waren dode lichamen ter aarde neergevallen en niemand was ontkomen. En toen Jozef en zijn volk aankwamen om hen buiten te roven, troffen zij een grote hoeveelheid lastdieren, bezittingen, kleding en kostbare voorwerpen bij hen aan. En zij plunderden voor zichzelf zoveel dat zij het niet meer konden dragen. 3 dagen lang roofden zij de buit, zo groot was het. En op de 4e dag kwamen ze bijeen. Omdat ze daar de Heer loofde, gaven ze deze plaats de naam Eken Ravacha. Tot op deze dag heet die plaats zo. En toen keerden alle mannen van Juda en Jeruzalem om, met Jozef aan het hoofd van hen, om met blijdschap naar Jeruzalem terug te keren, want de Heer had hen verblijd over hun vijanden. Ze kwamen in Jeruzalem aan met luiten, met harpen en met trompetten en gingen naar het huis van de Heer. En grote vrees van God kwam over alle koninkrijken van de landen, toen zij hoorden dat de Heer tegen de vijanden van Israël gestreden had. Nou, dat is een heel verhaal. En u bent er allemaal heel stil van geworden. En u denkt misschien wel, ja, wat heel zo'n lang verhaal nou. Ik hoop dat u de boodschap die in dit verhaal zit, gaat begrijpen. Het is gewoon, ja, ik zou het volgens mij oppakken en denk, ik wil het gewoon met u delen. En in Johannes 4 staat een tekst dat zegt dat Jezus, dat God aanbidden zoekt. Die hem aanbidden in geest en in waarheid. In geest en in waarheid wil zeggen aanbidding vanuit je hart. Dus niet van die golf van gebedjes noem ik ze af en toe, als die mensen gewoon als automatisme uitspreken. Nee, maar echt dat je open staat naar God en dat je gebed uitspreekt vanuit je hart. Wij vormen, zegt de apostel Petrus in 1 Petrus 2 vers 5, een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zullen zijn. U en ik zijn gevormd tot een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen. Maar wat zijn dat voor offers? Geestelijke offers. Wel, als we zo naar het Oude Testament kijken, we kijken naar het volk Israël, dat was een volk van offeraars. Enorm veel instructies over de offers en het altaar en de tabernakel, over de offerdieren en alles wat daarbij kan kijken, over de tempel, de priesters. Overal hadden ze regeltjes voor en een offers voor. Maar wij brengen ook offers. Wij zijn ook offeraars. En dat bedoel ik niet alleen met onze geldelijke offers, die wij wekelijks of maandelijks geven om de gemeente van God in stand te houden. Maar wij brengen offers van lof, van dank en van aanbidding. Het is het eerste wat je als christen zou moeten weten. Waarom leef je? Om God te aanbidden. Onze aanbidding is voor Hem. Maar waarom? Omdat het Hem toekomt. Hij is de schepper van hemel en aarde. Meer nog dan bijvoorbeeld onze koningin of president Obama of sporters die met de Olympische Spelen of artiesten. Meer nog verdient God het om geprezen te worden, om geloofd te worden. Wij dienen hem te eren en te aanbidden. Onze aanbidding is voor hem, niet voor ons. En de vraag is dan ook of dat God geniet van ons aanbidding. En dat hij het fijn vindt. En niet of wij het allemaal fijn vinden. Het gaat om hem. Het gaat om God. Maar toch is er heel duidelijk een zegen voor degene die God aanbidden. Jezus zei zelf dat het beter is om te geven dan om te ontvangen. Want als gever word je namelijk ook gezegend. Wanneer wij God aanbidden, worden wij daardoor zelf gezegend en opgebouwd. Aanbidding zet als het ware iets in beweging. God reageert op aanbidding. Hij wil graag daar zijn waar aanbidding is. En we hebben vanmorgen uitgenodigd. Ik weet zeker dat het hier inderdaad aanbidding zal zijn. En God wil daarom graag hier zijn. Aanbidding maakt ruimte voor God. De psalmist zegt dat God troont op de lofzang van zijn kinderen. Aanbidding is dus niet alleen maar voor God, maar het is als het ware de sleutel die de deur openzet voor geestelijke doorbraak. Aanbidding heeft een functie in de geestelijke strijd. En in het gedeelte dat we gelezen hebben in 2 Kronieken 20 zien we heel letterlijk dat aanbidding een sleutel is in een strijd. 3 keer werd er in dit stuk aanbidding, ik weet niet of dat het opgevallen is, in vers 19 werd er gebeden nog voordat de strijd begon. Werd er al aanbeden. De tweede keer dat er gebeden werd, was toen de zang zo opging, in vers 21. En vervolgens, wanneer de overwinning door God voor hen behaald is, in vers 28. Alles wat de Israëlieten moesten doen, dat was God aanbidden. Voor de strijd, in de strijd en na de strijd. Een ander sprekend voorbeeld uit de Bijbel is het bekende voorbeeld van Jericho. We lezen daarover in Joshua 6. Hoeveel keer moest het volk om de stad heen trekken? 13 keer. Joshua gaf instructies. 12 keer zouden ze zwijgend om de stad heen lopen, maar de 13e keer zouden ze hard juichen. Wel, ik kan u zeggen dat moet een bijzonder soort juichen geweest zijn. Normaal juicht een mens als er iets gebeurd is, als er bijvoorbeeld een doelpunt gescoord is. Maar nu moesten al deze mensen juichen nog voordat er een punt gemaakt was. Ze moesten als het ware de bal het doel in juichen. Eerst juichen, en daarna scoorden de muren van Jericho. Een prachtig verhaal voor ons om nu te lezen, maar ga er maar eens aan staan. Misschien zijn er al problemen in uw of mijn leven die zich hebben opgestaan als hoge, dikke muren. Er is geen doorkomen aan. Maar kun je dan juichen? In Nederland hebben we een spreekwoord dat zegt dat we niet moeten juichen voordat de beer geschoten is. Maar de Bijbel zegt dat we dat juist wel moeten doen. De Israëlieten moesten juichen toen de stadsmuren nog helemaal intact waren. Juichen voordat er meer was geschoten, voordat een doelpunt gescoord werd, voordat er overwinning uitkwam. Dat zijn dan de fysieke voorbeelden die in het Oude Testament staan, maar zo hebben we ook de geestelijke voorbeelden. Bij ons in het Nieuwe Testament, in 2 Korinthe 10, krijgen we te maken met geestelijke uren, met bolwerking. Dat zijn allerlei werken van Satan, in de bol, zeg ik altijd maar. Want dat is het vaak. Het is vaak een denken van mensen. Die bolwerken moeten worden neergehaald door de kracht van de Heilige Geest. Joshua zegt, juich, zegt Joshua. Want aanbidding is een sleutel in de geestelijke strijd. Wanneer wij met z'n allen gaan aanbidden, dan verandert de atmosfeer. Dan verandert ons hart. Onze focus ligt daar niet meer op het probleem, maar op God. Weet je, ik denk, wij juichen te weinig. Er wordt in de kerk in het algemeen te weinig gejuicht en gejubeld. En heel veel mensen hebben daar ook best wel moeite mee. Moet dat nou? Kan er niet wat minder? Alsof aanbidding altijd een ingetogen iets zou moeten zijn. Juichen is niet eerbiedig. Nou, dus wel. Want ik citeer uit Gods woord, daar staat, ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich. Ik zal komen in zijn hof met lof. Zelfs Jezus heeft gejuicht, wist u dat? In Lucas 10, vers 21, daar staat, op dat moment begon hij, de Heer Jezus, vervuld van de Heilige Geest, te juichen. En hij zei, ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijze en verstandige het verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, Zo hebt u het geduld. En zo juist de Heer Jezus ook. Wij moeten God lief hebben, zegt de Bijbel. Met heel ons hart. Met heel ons ziel. Met heel ons verstand. Ons hele wezen is erbij betrokken. Ons hele lichaam is daarbij betrokken. God heeft ons een mond gegeven om hem te aanbidden. En in Romeinen 10 staat, als u met uw mond God beleidt dat Jezus de Heer is en in uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Broeders en zussen, met onze mond kunnen we proclameren. We kunnen zingen. Efeze 5 zegt, zing met elkaar de psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. En Psalm 33 zegt, zing voor hem een nieuw lied. Speel en zing met grote overgave. Juichen wordt ook genoemd, Psalm 32. Verheug u in de Heer, rechtvaardig, en juich, zing het uit, allen die oprecht zijn van hart. We hebben ook handen gekregen om te klappen. Psalm 47 zegt, klap in handen, o volken, juich God toe, met jubelzang. Het is allemaal niks genoemd, het staat door heel Gods woord heen. Om onze op te heffen, hef uw handen op naar het heiligdom. En in Job staat, keer je naar hem toe en hef je handen naar hem op. We hebben voeten gekregen om te dansen. Psalm 150 zegt, loof hem met dans en tamboerijn. Loof hem met snaren en fluit. Alles bij elkaar genomen, zing, juich, jubel, klap, dans. Hoe vindt u dat? Amen. Juichen in de nacht, als je niet kunt slapen. Niet hard, anders wordt je partner wakker. Maar je kunt ook zachtjes. Loof de Heer in mijn ziel. Vergeet niet één van zijn weldaden. Je kunt gaan zitten piekeren over problemen. Je kunt gaan zitten tobben. En sommige mensen, die hebben dat van nature meer aanleg voor om te gaan zitten en maar tobben en maar piekeren. Maar als je zo iemand bent, probeer je dit recept dan eens. Het is een Bijbels grondig recept. Weet je wanneer je ligt te tobben en te pieken, dan kan de duivel daarin komen. En die zal dat neerslachtige gevoel graag gaan versterken. Maar een van de wapenen die je hebt in strijd, is dat je in plaats van door te gaan met tobben en pieken, de Heer gaat prijzen. Ook al is het midden in de nacht. Laten we zeker kijken in het Nieuwe Testament. In Handelingen 16, daar komen Paulus en Silas komen daar tegen. Nou, die hadden weinig reden om te juichen. Sterker nog, ik zou zo een grip op kunnen hebben wanneer ze eigenlijk een beetje boos op God zouden zijn. U weet allemaal, denk ik wel, wat er gebeurd was. Ze waren in Filippi, daar was een meisje met de waarzijnde geest. En Paulus en Silas hebben haar in de naam van Jezus van deze geest bevrijd. Geweldig, zou je zeggen. Nou, daar dachten een aantal mensen heel anders over. Dat voorspellen van de toekomst, wat het meisje kon doen door die waarzijnde geest, dat was eigenlijk een lucratieve business. Daar verdiende een aantal mensen een goede boterham mee. En toen deze mensen bemerkten dat ze een bron van inkomsten kwijt waren, hebben ze Paulus en Silas gegrepen en ervoor gezorgd dat ze, nadat ze het eerst gegezeld hadden, in een streng bewaakte gevangenis werden gevoerd, met hun voeten in de grond. En daar zaten ze dan. Stuip voor rank, zou ik zeggen. In een koude, vieze, donkere kerker. Met hun voeten in een blok. Ze konden geen kant op. Pijn in hun rug van de verwondingen. Stekende pijn, daar word je niet echt vrolijk van. Maar dan lezen ze, en we kennen het allemaal, dat is van vers 25. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden. En zongen ze lofliederen voor God. En de andere gevangenen luisterden aandachtig naar hem. Dat is wat. Ze zongen lofliederen en de andere gevangenen luisterden aandachtig. Ik denk dat misschien de muren dun waren, of ze zaten allemaal in één grote ruimte. Ik weet het niet, maar het is midden in de nacht. Paulus en Silas beginnen te zingen. En iedereen luistert. En niemand die zegt, hey, kan het even wat zachter? God is daar aan het werk. En terwijl ze aan het zingen zijn, begint de grond te trillen. Zo hevig dat de gevangenis al heel de grondvesten trilt. Alle deuren springen open en bij iedereen schieten de boeien los. Wauw, dat is aanbidding. Aanbidding als wapen in de geestelijke strijd. Wanneer je leeft in de geest van aanbidding, dan heeft je vijand geen vat op je. Op het moment dat je begint te klagen, neemt het uit leven een opening. Daar kan ik naar binnen. Gevolg? Geestelijke strijd. Daar wordt hij de zwaard, ga je nog meer maken. Het is een vicieuze cirkel, waardoor je steeds verder weg staat. Herkent u er iets van? Ik wel, ik heb het regelmatig last van. Maar dan Paulus en Silas. Wat een voorbeeld. Ze hadden alle reden om te klagen, maar ze bleven in een geest van lofprijzing en aanbidding. Weet je, God zoekt geen klagers, maar aanbidders. En hij troont het niet op klaarzangen, maar op lofzangen. Wanneer wij aanbidden, dan is God één en al aandacht. En dat is waar hij wil zijn. En zijn tegenwoordigheid zal zich daar manifesteren. Een Engelse prediker uit het verleden, Charles Spurgeon, ik heb altijd iets met die oude Engelse predikers, die heeft eens gezegd: was elke morgen uw gezicht in een bad van aanbidding. En met u in een schrijver wil ik zeggen, laten we met Jezus tussenkomst een dankoffer brengen aan God. Het hulpbetoon van onze lippen die zijn naam prijzen, ononderbroken. Dat is wat ik met u wil leren. En nou wil ik een paar liederen met u gaan zingen. En als we dit in ons achterhoofd houden, dan denk ik dat we anders zingen als dat we normaal zijn. We gaan God aanbidden. We gaan naar toe zien. Wil ik vragen dat? Want u zit er al in zijn huis. Die zijn niet weggelopen. Ik wil niet vragen. Ik wil een aantal liederen met u gaan zingen. Een paar dankliederen zitten tussen. Wil ik proberen dat we naar een stuk aan binnen kunnen gaan. Ik wil ruimte creëren ook om God de lof en de eer te geven die hem toekomt. Wil dat voor iedereen voor u, wil ik die ruimte gewoon geven en maak ook gebruik van die ruimte. Ga niet zitten wachten op een ander, denk niet van, ja, laat ik niet iets op. Nee, alles maar een heel eenvoudige Heer, ik dank u of Heer, ik loof u, ik hou van u. Dat is al meer dan voldoende. Maar doe daar aan mee en u zult merken dat het u verandert. Het verandert u van binnen. Als u werkelijk probeert contact met die God te maken, als u werkelijk iets zegt wat u op uw hart heeft, het verandert u niet.